is ontzettend, het doet mijn hart ontzettend goed om hier te zijn. Want onze God is trouw, maar dat ik zoveel bekende gezichten weer mag zien op een plek die me lief is, dat laat ook alweer iets zien, juist van Gods trouw aan ons, maar aan jullie. He, we zijn er nog en we eren samen de Heer. En ik vind het heerlijk, want meestal als we in Tana zijn, dan aanbidden we God in een internationale kerk in het Engels. Dat is mooi, maar het is toch prachtig om te zingen. Laat uw kracht zien en onze God regeert op zijn eeuwige troon. Dat klinkt toch heel krachtig, die gutturale van onze prachtige taal. Nou, toen we met ons gezin in februari 2022 vertrokken uit ons dorp Maruamboka, hadden we een zeer bewogen jaar achter de rug. We hadden ons genoodzaakt gezien om onze buren niet alleen te dienen door evangelisatie en bijbelvertaling, maar ook door medische hulp en advies, iets waarvoor we helemaal niet zijn opgeleid. En langzamerhand was ons huis verworden tot een kliniek waarvan zonsopgang tot zonsondergang mensen om hulp kwamen vragen. En we hadden nauwelijks nog tijd voor andere zaken. Ik heb er een plaatje van. Hoe we, dit meisje komt dan bij ons op de veranda. En je kunt het eigenlijk al aan haar zien. Het gaat helemaal niet goed met haar. Ons gebied is een malaria-gebied. En vooral zwakken treft het zwaar. Het is een dodelijke soort. Dus ja, wat doe je? Je helpt. En al langere tijd voelden we ons behoorlijk overvraagd en we waren van plan tussenuit te gaan om eens na te denken, Gods aangezicht te zoeken, te bidden over die nieuwe ontwikkeling en de moeilijke levensomstandigheden erdoor. Maar ja, het kwam er niet van. Zo gaat dat als je hard werkt. Nadat we eind 2021 drie huisdieren hadden begraven, confronteerde januari 2022 ons met een serie nieuwe tegenslagen. Jurg kreeg malaria, daarna wat we denken COVID. En na zijn herstel brachten Jurgen en Abby een hoogzwangere vrouw naar de kust, naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Op de terugweg gleed de auto van de weg, rolde 360 graden om zijn lengteas en kwam tot stilstand in de berm. Total los. Ik heb daar ook een afbeelding van. Gelukkig was er alleen materiële schade. Maar het was heel ontnuchterend voor ons om dit te zien. Want die achterkant, dat is waar normaal gesproken onze meiden altijd zitten. Als we met z'n zevenen op reis zijn. Daar word je wel eventjes stil van. Vanaf dat moment zaten we zonder vervoer in ons gebied. We konden er niet uit, niet om groenten te kopen. Maar ook niet om medische hulp te krijgen, mocht dat nodig zijn. We zaten vast. En dat was de situatie waarin we ons bevonden toen de tropische cycloon Batsirai op 5 februari de kust van Madagaskar bereikte. Vele huizen in ons dorp werden verwoest, de fruitoogst ging verloren en door een landverschuiving was de hoofdpijp van de drinkwatervoorziening weggespoeld. We zaten voor de zoveelste keer zonder schoon water en het zou maanden gaan duren voordat die situatie zou zijn hersteld. En dat was voor ons de druppel. We besloten dat we voor die periode onze toevlucht zouden nemen tot de hoofdstad. Eenmaal aangekomen ontdekten we dat zowel Jurgen als ik last hadden van posttraumatische stress. We reageerden erg gespannen op milde stressoren. Gelukkig kregen we van diverse kanten hulp. Er werd ons een debriefing aangeboden. En tijdens dat verwerkingsproces werd duidelijk dat herstel mede afhangt van hoe we aankijken tegen lijden en hoe we reageren daarop. Niet alleen de gebeurtenis zelf en haar gevolgen, maar ook onze omgeving en wij zelf bepalen welke impact tegenslag op ons leven heeft. Het onderwerp liet me niet meer los en ik begon opnieuw me in te lezen. En wat me duidelijk werd op mijn zoektocht is dat er heel veel ideeën zijn over lijden en veel tegenstrijdige ook. Al sinds de vroege kerkgeschiedenis verschillen christenen van mening over de aard van lijden en Gods rol daarin. De een schrijft lijden toe aan God, de ander aan de duivel. De een ziet zonde of beproeving als oorzaak van lijden en de ander legt de nadruk op geestelijke strijd. Erg verwarrend allemaal. En als lijden je treft zit je waarschijnlijk helemaal niet zo te wachten op die theologische discussie. Wanneer we lijden hebben we vooral behoefte aan steun en zorg van God en van de gemeente. Maar toch kunnen de vragen blijven knagen. En waarom overkomt ons lijden? Hoe kan ik verder leven in confrontatie met eigen of andermans leed? En waar is God in dit alles? Waar kan ik heen voor betrouwbare antwoorden? Ik wil met u lezen uit Hebreeën 1, de eerste 3 versen. Ik haal deze er wel even af, dat klinkt wat... Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. De schrijver aan de Hebreeën vertelt ons hier dat Jezus de laatste openbaring is van Gods wezen. Eerder sprak God door profeten, maar in Jezus is God zelf naar ons toegekomen. Jezus wordt hier voorgesteld niet als een vertegenwoordiger, maar als de Zoon, de erfgenaam, de afstraling van Gods heerlijkheid, de Schepper. En deze gedachte lezen we ook in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 18. Waar staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. We leren uit deze, en er zijn nog vele andere Bijbelgedeelten, dat als we God willen leren kennen en begrijpen, we naar Jezus moeten kijken. Jezus heeft en is het laatste woord over Gods wezen. Dus ook voor vragen over lijden en Gods rol daarin moeten we bij Jezus zijn. Onze ideeën moeten we toetsen aan Gods openbaring van zichzelf in zijn Zoon Jezus. En om die reden wil ik vanochtend een aantal stukken uit Johannes met u bestuderen. En we beginnen in hoofdstuk 1, de eerste 5 versen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Johannes introduceert Jezus als het woord door wie alles is geschapen. Jezus is degene door wie God alles maakte wat we zien. Hij is de bron van het leven, zonder hem bestaat niets. Hij is het licht van de mensen en overwint de duisternis. Johannes 1 is ook een echo van het scheppingsverhaal, waar God licht schiep in de duisternis, zijn eerste scheppingsdaad. En Jezus de Schepper kwam 2000 jaar geleden als mens naar de aarde om licht te scheppen, opnieuw, maar in de geestelijke duisternis die ons leven en alle leven verscheurt. In Romeinen 8, vanaf vers 18, beschrijft Paulus heel treffend onze situatie. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood verkeert tot nu toe. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Heel de schepping is door Adam besloten onder de zonde. Lijden en gebrokenheid zijn dagelijkse realiteit. Vanaf de zondeval zucht en steunt de schepping. Kleine ongemakken tot hartverscheurend lijden maken iedere dag weer duidelijk dat dit niet de wereld is zoals God die voor ogen had. We kunnen nog geen natuurdocumentaire kijken zonder geconfronteerd te worden met gebrokenheid. En die gebrokenheid discrimineert niet. Zowel goede als slechte mensen krijgen verkeersongelukken. Christenen krijgen net zo goed levensbedreigende ziekten als niet-christenen. En tenslotte is de dood daar als grote gelijkmaker. Naakt komen we ter wereld en ontdaan van alle wereldse pracht en praal vergaan we uiteindelijk weer allemaal tot stof. Maar gelukkig heeft God het niet zo willen laten. Jezus, onze schepper, is ook herschepper. Hij is ons licht en zal aan het einde van de tijd alles nieuw maken. De schepping zal als door barensnood heen herschapen tevoorschijn komen. We lezen dit toekomstbeeld uit Openbaringen 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Aan het begin van het Johannesevangelie wordt de situatie duidelijk geschetst. Jezus, de schepper, is gekomen naar een wereld gehuld in duisternis, om de dood te overwinnen en haar aan het einde van de tijd te herscheppen tot volmaaktheid. We leven in een wereld tussen wanhoop en hoop. We zijn gered door Jezus, maar nog in afwachting met de rest van de schepping op onze volledige verlossing. D-Day is geweest. We weten dat V-Day gaat komen, maar ondertussen is de wereld het strijdtoneel tussen duisternis en licht. Lijden is dagelijkse realiteit, maar met Jezus, vertelt deze tekst ons duidelijk, staan we aan de winnende kant. Maar nu onze vraag, waar is God in al ons lijden? Is hij ver weg in de hemel? Doet het hem iets als wij lijden? Het feit dat God de hemel heeft leeggegeven in zijn Zoon Jezus spreekt in dat verband al boekdelen. De schepper heeft de schepping niet opgegeven als een mislukt project, maar haar verlost door Jezus. Hij is zo ver gegaan dat hij zichzelf deel heeft gemaakt van zijn schepping. En al haar lijden om de wereld te verlossen en ons een toekomst te geven als Gods kinderen en erfgenamen met hemzelf. God heeft door mens te worden zijn leven onlosmakelijk met het onze verbonden. En dan duiken we Johannes in. Johannes 4 vertelt het verhaal van een Samaritaanse vrouw. Midden op de dag komt ze alleen water putten. Een aanwijzing voor sociale uitsluiting. En bij de put treft ze een vermoeide Jezus aan. Later in het verhaal is te lezen dat ze een zeer ongelukkig liefdesleven had en op dat moment samenwoonde met haar vijfde partner. Jezus spreekt haar aan, vraagt om wat water. Een eer voor haar, die van Joodse mannen eigenlijk geen enkele achting te verwachten had. Maar Jezus was uit op meer dan het maken van een statement of respect tonen. Hij wilde haar herscheppen. We lezen de versen 13 en 14. Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder van die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Jezus had medelijden met deze niet-Joodse vrouw die seksueel een scheve schaat reed. Hij kwam niet om haar te veroordelen, maar sprak tot de leegte van haar hart en bood haar eeuwig leven in hem. Jezus was bewogen met deze innerlijk verscheurde vrouw en zette zijn vermoeidheid opzij om haar te redden. En niet alleen zij werd gered, maar velen uit haar dorp kwamen tot geloof vanwege haar getuigenis, zien we aan het einde van het verhaal. Hoewel uit het evangelie van Johannes duidelijk wordt dat Jezus heel veel wonderen deed, worden er tot zijn kruisiging in het Johannesevangelie maar 6 met name genoemd. Die wonderen zijn het eerste, het veranderen van water in wijn op een bruiloft. Jezus redde het feest. Op verzoek genas hij de zoon van een hoveling. De genezing van een verlamde. De eerste wonderbare spijziging. Jezus had oog ook voor de lichamelijke noden van degene die naar hem kwamen luisteren. De genezing van een blind geborene en de opwekking van Lazarus. Wat opvalt aan de genezingen is dat Jezus niemand weigerde, maar alle zieken genas. Een vooruitwijzing naar zijn hemels koninkrijk, waar met ziekte en dood definitief zal zijn afgerekend. Ziekte als zodanig is niet Gods wil en is dat nooit geweest. Het laatste wonder voor Jezus' lijden dat door Johannes is opgetekend vinden we Johannes 11. Een vriend van Jezus, Lazarus, werd ernstig ziek. Zijn inwonende zussen stuurden berichten en vroegen Jezus te komen. Waarop Jezus zei in de versen 4 tot en met 6, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Onderweg naar Bethanië vertelt Jezus zijn leerlingen dat Lazarus is gestorven. En eenmaal aangekomen blijkt Lazarus al 4 dagen in het graf te liggen. Martha komt Jezus tegemoet met iets van verwijt in haar stem in vers 21. Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt zal geven. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Vervolgens wordt Maria geroepen en ook zij kan het niet laten te beginnen met een licht verwijt. Zodra de Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en zei tegen hem, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Jezus weende. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heer, hij ruikt al. Want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Omdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus was heftig in de geest bewogen, innerlijk in beroering. Hij huilde. De schepper van hemel en aarde was helemaal van zijn stuk, omdat een van zijn schepselen zijn vriend was gestorven. De dood van mensen en het verdriet van nabestaanden raakt onze Heer diep. De tijd ontbreekt om in te gaan op andere voorbeelden van Jezus' bewogenheid in het evangelie, maar ik wil er enkele noemen zonder toelichting. In Johannes 19, de versen 26 tot 27, ontfermt de stervende Jezus zich over zijn moeder en vriend. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. In Johannes 20, vanaf vers 11, kunnen we lezen hoe Maria Magdalena huilend bij het graf verschijnt. Nadat ze eerst 2 engelen ziet op de plaats waar Jezus' lichaam had gelegen, ziet ze vervolgens Jezus staan die haar bemoedigt en van haar de eerste getuige van zijn opstanding maakt. Dan vanaf vers 24 staat opgetekend hoe Jezus zijn leerling Thomas, die maar niet kon geloven dat Jezus was opgestaan, volledig tegemoet komt en hem zijn wonden toont. We kunnen uit wat door Johannes is opgetekend geen andere conclusie trekken dan dat God innerlijk diep bewogen is over menselijk leed. lichamelijk zowel als psychisch lijden. Jezus heeft ontferming over mensen met een ongelukkig liefdesleven, over zieken en stervenden, over rouwenden, over twijfelaars. Het laat hem zelfs niet koud wanneer een feest in het water dreigt te vallen of mensen met een lege maag naar huis moeten. Van kleine tot grote zorgen, het gaat God aan het hart. We hebben tot nu toe gezien dat we leven in een gevallen wereld, een lelijke vervorming van het origineel. We hebben gelezen dat Jezus innerlijk diep bewogen was vanwege het menselijk lijden dat hij tegenkwam. Hij deed veel tekenen en wonderen, voorzag in voedsel en wijn, genas alle zieken en gaf ons daarmee een blik in de toekomst wanneer alle lijden voorbij zal zijn. Maar wat leerde Jezus ons over het waarom van tastbaar lijden in deze tijd? Terugkijkend naar het verhaal over de opwekking van Lazarus zien we dat de waarom-vraag door beide zussen dringend werd vertolkt. Heere, als u hier geweest was, ik heb er volgens mij een slide van, zou mijn broer niet gestorven zijn. En wat opvalt aan het verhaal is dat ze geen antwoord krijgen op hun vraag. Althans niet in woorden. Vooraf had Jezus zijn discipelen verteld: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En is een gebed, vers 42. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. En het eindresultaat van Lazarus ziekte, dood en opstanding lezen we in vers 45. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. De ziekte, dood en opstanding van Lazarus hadden tot gevolg dat de mensen in de omgeving Jezus erkenden als Heer en tot geloof kwamen. Jezus had niet alleen het heil van Lazarus en zijn zussen op het oog, ze geloofden immers al, maar dat van alle betrokkenen. Het wonder dat Jezus hiervoor had verricht raakt nog directer aan de waarom-vraag. We gaan naar Johannes 9, de eerste drie versen. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was, van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Jezus verwerpt hier uitdrukkelijk ieder oorzakelijk verband tussen eventuele zonde van de blinde of zijn ouders en de ziekte. Maar weer antwoordt Jezus niet direct op de vraag naar het waarom, maar wijst vooruit naar wat God gaat doen. De blinde wordt genezen. En wat ogenschijnlijk voor Jezus nog belangrijk is, komt tot geloof. In vers 38 zien we staan: en hij zei: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En deze twee voorbeelden staan niet op zichzelf. Jezus deed zijn tekenen en wonderen om de mensen te overtuigen van zijn heerlijkheid, zodat zij in hem hun redder zouden herkennen. Het beeld ontstaat dat, ondanks dat ons lichamelijk welzijn en comfort belangrijk zijn voor God, en wij kennen hem als een God die graag en uitbundig zegent, de staat van onze ziel en die van onze medemens veel belangrijker is. Sterker nog, hij heeft zijn eigen status, welzijn en gezondheid opgeofferd, zodat de hele schepping aan het einde van de tijd hersteld kan worden. God spaarde zelfs zijn Zoon niet, opdat door zijn lijden, sterven en opstanding het leven zou gaan regeren. En ook wij worden niet gespaard. Vlak voor zijn gevangenneming bemoedigde Jezus zijn discipelen met de volgende woorden uit Johannes 16. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in zijn gebed daarna: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Lijden is normaal, totdat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde over ons geopenbaard zullen zijn. Christenen hebben niet minder te lijden te verwachten dan niet-christenen, waarschijnlijk eerder meer, immers de wereld haat en vervolgt zijn volgelingen. De Bijbel geeft geen one-size-fits-all verklaringen voor lijden. En we moeten daarom zeer voorzichtig zijn met wat we denken en zeggen wanneer lijden ons of een ander treft. De lijder heeft doorgaans niet meer gezondigd dan degene die het voor de wind gaat. Maar toch kan leed een weg zijn tot verlossing en heerlijkheid. Lijden is inlosbaar. We lezen Romeinen 8, vers 28. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En de versen 31 en verder. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Lijden is inlosbaar. Wat bedoel ik daarmee? Lijden, iets negatiefs, is in te lossen, als het ware te ruilen, voor iets positiefs. Hoe? Door lijden in eigen en andermans leven worden we geconfronteerd met het feit dat alles niet is zoals het zou moeten zijn. De schepping is kapot, schijnbaar onherstelbaar beschadigd. Als mens hebben we gefaald in het beheer van de aarde, haar onderworpen aan zinloosheid. Lijden maakt ons duidelijk dat we verlossing nodig hebben. Het drijft ons in de armen van onze verlosser Jezus Christus. Lijden gaat in die zin wellicht niet eens zozeer de individuele lijder aan, als wel diens hele omgeving. Lijden is duisternis. Het doet ons snakken naar licht. Wanneer door moeite mensen gaan verlangen naar licht, naar leven, kan lijden, het slechte dat ons overkomt of ons wordt aangedaan, worden ingelost voor iets goeds. En het begin markeren van herstel of verdieping van de relatie tussen God en mens. We leven tussen wanhoop en hoop. Tussen duisternis en licht. In confrontatie met lijden maken we het verschil tussen licht en duisternis in ons leven uiteindelijk zelf. Maakt lijden ons bitter, wanhopig en afkerig van God? We scheppen onszelf een hel op aarde. Doet lijden ons uitstrekken naar Jezus, het ware licht, dan krijgen we al meer deel aan Hem en worden we dag aan dag innerlijk vernieuwd, totdat we uiteindelijk verlost worden van het aardse bestaan om onze erfenis van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in ontvangst te nemen. We zullen dan opnieuw mogen regeren en deze keer niet falen. Aan het begin van mijn preek stelde ik dat Jezus in alles voor onze leidsman moet zijn. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Het is lijdenstijd. Een tijd om stil te staan bij wat Jezus voor ons geleden heeft. Zodat wij deel aan Hem en zijn toekomst kunnen krijgen. En als afsluiting lezen we dan ook Jesaja 53. Een van de meest treffende profetieën over Jezus. De lijdende dienstknecht. De gebroken genezer. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Dat is onze God. Amen.